Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, uit 1 Samuel hoofdstuk 6. 1 Samuel 6 gaan we lezen. Toen de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest was, riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers en zij vroegen, wat zullen wij met de ark van de Heere doen? Laat ons weten waarmee we hem naar zijn eigen plaats moeten terugsturen. Ze zeiden, wanneer u de ark van de God van Israël terugstuurt, stuur hem dan niet leeg terug, maar doe hem beslist een schuldoffer toekomen. Dan zult u genezen worden en zal u bekend zijn waarom zijn hand niet van u wijkt. Toen zeiden zij, wat voor schuldoffer zullen wij hem doen toekomen? Zij zeiden, 5 gouden gezwellen... en 5 gouden muizen, overeenkomstig het aantal stadsvorsten van de Filistijnen, want 1 en dezelfde plaag treft u allen en uw stadsvorsten. Maak beeldjes van uw gezwellen en beeldjes van uw muizen die het land te grond richten, en geef eer aan de God van Israël. Misschien zal hij de druk van zijn hand op u, op uw goden en op uw land verlichten. Waarom zou u uw hart onvermurbaar maken, zoals de Egyptenaren en de farao hun hart onvermurbaar maakten? Lieten zij hen niet wegtrekken toen hij zijn macht aan hen bewees, zodat ze konden gaan? Nu dan neem een nieuwe wagen, maak die gereed, neem 2 zogende koeien waarop nog geen juk gekomen is, span de koeien voor de wagen en breng hun kalveren achter hen vandaan terug naar huis. Neem dan de ark van de Heere, zet hem op de wagen en leg de gouden voorwerpen, die u hem als schuldoffer doet toekomen, in een kistje ernaast. Stuur hem vervolgens terug en laat hem gaan. Let dan op, als de ark de weg naar het gebied van Bet-Shemes inslaat, heeft hij ons dit grote kwaad aangedaan. Maar zo niet, dan weten we dat niet zijn hand ons getroffen heeft, dan is het ons toevallig overkomen. Zo deden die mannen, ze namen 2 zogende koeien en spanden die voor de wagen, maar hun kalveren sloten ze in huis op. Ze zetten de ark van de Heere op de wagen, evenals het kistje met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht in 1 spoor de weg langs, op weg naar Bet-Shemes. Zij liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De stadsvorsten van de Filistijnen liepen achteraan tot aan het gebied van Bet-Shemes. De inwoners van Bet-Shemes waren de tarweoogst aan het maaien in het dal. Toen ze hun ogen opsloegen en de ark zagen, waren ze verheugd die te zien. De wagen kwam op de akker van Jozua de Bet-Semiet en bleef daar staan. Er was daar een grote steen en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als brandoffer aan de Heere. De levieten namen de ark van de Heere van de wagen af en het kistje dat erbij was, waarin de gouden voorwerpen waren, en zetten ze op die grote steen. En op die dag brachten de mannen van Bet-Shemes brandoffers en brachten slachtoffers voor de Heere. Toen de 5 stadsvorsten van de Filistijnen dat gezien hadden, keerden ze diezelfde dag terug naar Ekron. Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen de Heere als schuldoffer hebben doen toekomen. Voor Ashdod 1, voor Gaza 1, voor Ashkelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. En verder de gouden muizen, overeenkomstig het aantal van alle steden van de Filistijnen, onder het gezag van de 5 stadsvorsten, van de versterkte steden tot de niet ommuurde dorpen. En tot aan Abel, de grote steen, waarop ze de ark van de Heere neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker van Jozua, de Bet-Semiet, bevindt. Tot zover. Ja, een hele bijzondere geschiedenis, die geschiedenis van de ark van de Heere die door de Filistijnen buit gemaakt was. 7 maanden is die ark in het land van de Filistijnen geweest en hij gaat van stad tot stad. De eerste stad waar die neergezet wordt is de stad Ekron. En als ze die ark dan in de tempel van hun god Dagon hebben neergezet, en ze komen de andere ochtend in die tempel, dan ligt Dagon, dat beeld van Dagon, ligt voor de ark van de Heere. Nou, ze zetten dat beeld weer op zijn plek. En als ze de andere dag weer in de tempel komen, Dan zijn de handen en het hoofd van Dagon afgehakt en liggen op de drempel van de tempel. En vanaf die dag is dat ook een heilige plaats. Vanaf die dag stapt niemand meer op die drempel. Maar als je dat zo eens even overdenkt, dan is het toch eigenlijk wel heel apart dat God laat zien, de God van Israël laat zien dat hij verheven is boven alle andere goden die er zijn. En dat andere goden eigenlijk dus voor hem moeten buigen, zoals Dagon dat ook letterlijk deed. En ook de onmacht van Dagon werd getoond, dat zijn handen afgehakt waren. Zijn hoofd was afgehakt, dus hij kon niet meer meedenken, hij kon niet meer handelen voor de mensen. En toch hebben ze misschien later die handen en dat hoofd weer opgeplakt en hebben hem gewoon weer op zijn plek neergezet. Zo zijn er vandaag heel wat mensen die afgoden dienen. En als je de geschiedenis gevolgd hebt van die 13 of die 12 jongens en die ene coach daar in die spelonk in Thailand, dan heb je ook op diverse momenten gezien dat daar van die altaartjes stonden van boeddhistische goden, dat mensen daarvoor zaten te bidden, dat er allemaal schaaltjes voor stonden met offers aan die goden. En dat er ook heel veel gebeden is. Ook bij ons in de krant stond er de andere dag ook nog een foto van kinderen uit India die aan het bidden waren voor een veilige afloop van dat spektakel daar in die rots. En die hebben tot allerlei goden gebeden. Maar het is uiteindelijk natuurlijk de Heere God die dat mogelijk heeft gemaakt dat die jongens toch uit die grot komen. Maar dat wordt natuurlijk als succes aan die afgoden toegeschreven. He, die mensen denken, we hebben gebeden tot de goden die wij kennen en die hebben ervoor gezorgd dat het uiteindelijk toch gelukt is. Maar het is de God van de Bijbel die uiteindelijk de enige ware God is. En het is opmerkelijk dat zelfs als God laat zien dat hij oppermachtig is, dat mensen dan toch in hun verstoktheid doorgaan met het aanbidden van die afgoden. En zo kan er natuurlijk in ons leven ook wel ergens nog een afgod staan. Een beeldje staan. We hebben gezongen over maak mij een beeld van u. Maar soms hebben wij een bepaald beeld in ons leven wat eigenlijk ook een soort afgod is. Misschien van je eigen ik, van je eigen mogelijkheden, van je eigen capaciteiten. Misschien van je kind of van je vrouw of wat ik ook het allemaal kan zijn. Maar het is inderdaad de Heere om wie het gaat. En als je naar die afgodendienst kijkt, dan zie je dat die afgoden altijd iets gebracht moet worden. Ze moeten gunstig gestemd worden. Zoals ook die schaaltjes daar voor die afgoden op die foto die bij ons in de krant stond, voor die beelden van die boeddhistische goden. Maar de Bijbel, de ware godsdienst, is niet iets aan God geven, maar jezelf aan God geven. Dat is het grote verschil tussen de afgoderij en de ware godsdienst, het ware geloof. De afgoden vragen offers. God heeft zelf het offer gebracht en vraagt dat wij als antwoord daarop inderdaad onszelf geven. Als een levend, heilig, goden welgevallig offer, dat is je redelijke eredienst, zegt Paulus in Romeinen 12 vers 1. De Filistijnen, die brengen die ark van de ene plek naar de andere plek, er niet alleen dat die god Dagon vernederd werd, wat ze niet in feite wilden erkennen, maar ook dat ze kwalen kregen. Ze kregen, zoals dat in de oude vertaling zo mooi staat, spenen in de verborgen plaatsen. En dan moet je denken waarschijnlijk aan aanbijen. Niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar verborgen plaatsen en spenen, gezwellen, zweren, moet je aan aanbijen denken. En daarnaast waren er muizen gekomen die de akkers, wat dat er gaat, vernielden. En uiteindelijk komen ze na 7 maanden tot de conclusie, zo kan het niet verder doorgaan. Die ark moet terug, die moet terug naar Israël, want daar hoort hij. Men had in die tijd natuurlijk heel sterk het idee van ieder land, iedere stad misschien zelfs, heeft zijn eigen God. En zo had Israël ook een eigen God, die dan zichtbaar gemaakt was in die ark, de ark van het verbond. Ze vragen dan aan de priesters en de waarzeggers, dat zijn natuurlijk de heidense priesters en de waarzeggers, ja, hoe moeten we dat nou gaan doen? Hoe moeten we die ark terugsturen? Nou, ze zeggen, je kan hem niet zomaar leeg terugsturen in de zin van zonder wat erbij. Nee, je moet hem een schuldoffer brengen. En dat moet je dan doen door beeldjes te maken van die gezwellen en van die muizen. En dat moet je dan met die ark meesturen in een kistje. Je moet een nieuwe wagen nemen. En voor die wagen moet je twee zogende koeien spannen. Hun kalver moet je weghalen en in huis neerzetten. En dan gaan we kijken hoe dat dan gaat. Als die koeien inderdaad tegen de natuur in recht doorlopen naar Bet-Shemes, dan is het de God van Israël die zijn hand over jullie en over onze goden enzovoort heeft doen komen. Maar als het niet zo is, dan is het ons toevallig overkomen. Nou, ze doen dat anders allemaal. En dan gaan die koeien in één rechte weg, één rechte lijn, gaan ze vanaf die plek waar ze dan vertrekken uit het land van de Filistijnen naar Bet-Shemes. Ze gaan niet rechts of ze gaan niet links. Wijs mij de rechte weg. Maak mij een beeld van u. Daar begonnen we vanochtend mee. Wijs mij de rechte weg. Nou, de Heere wees aan die koeien de rechte weg. He, dat was natuurlijk onnatuurlijk dat die koeien niet omkeren en naar hun kalveren zouden gaan. Nee, ze gingen tegen hun natuur in, gingen ze de rechte weg. God bepaalde dat ze dat moesten doen. He, zoals God wel meer dieren gebruikt in de Bijbel, we hebben er ook van gezongen met Jona, met die vis. En zo zijn er wel meer dieren in de Bijbel die door God gebruikt worden. Hij, de schepper van alle dingen, hij is oppermachtig. Niet alleen over de mensenwereld, maar ook over de dierenwereld. En dan komt hij op de akker van Jozua, de Bet-Semiet. Zo staat het dan vermeld. En ik wil vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij het 18e vers wat we met elkaar gelezen hebben. En daar staat dat dan gesproken wordt over tot aan Abel, de grote steen waarop ze de ark van de Heere neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker van Jozua de Bet-Semiet bevindt. De eerste naam die we hier tegenkomen is Abel. En wie van de kinderen weet waar we dan aan moeten denken, aan Abel? Zeg het eens. Je weet het niet of je durft het niet te zeggen. Waar komen we Abel tegen? Helemaal in het begin van de Bijbel. Nee, het was een zoon van Adam en Eva. De tweede zoon die in de Bijbel genoemd wordt, Abel. Abel, hij is een gelovige man. Hij was een rechtvaardige, noemt de Bijbel hem. Hij is degene die uiteindelijk, wat gebeurt er met Abel, weten jullie dat wel? Nou, ik dat even naar voren gebracht heb. Wat gebeurt er met Abel? Nee? Hij wordt doodgeslagen, inderdaad, ja. Grote kinderen mogen ook antwoorden. En dat is waarom werd hij doodgeslagen. Er staat hier in 1 Johannes 3 vers 12. Doe niet zoals Kaïn, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Kaïn was een religieus mens. Het is heel opmerkelijk als je in Genesis leest, Genesis 4, dan staat er, en Kaïn bracht een offer van de vruchten van zijn akker, van zijn veld. En ook Abel bracht een offer, maar Kaïn wordt als eerste genoemd. Hij was de oudste, maar hij wordt wel als eerste genoemd. En hij bracht een offer van de vruchten van zijn akker. En dan kan je zeggen, nou ja, dat is ook heel logisch, want hij was een landbouwer. Maar het is uiteindelijk in de Hebreeënbrief dat de apostel daar zegt, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daarvoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door het geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Hij heeft een beter offer gebracht. En wat was nou een beter offer? Het was een offer zoals God het bedoeld had. Dat is beter. Een beter offer, namelijk zoals God het had voorgeschreven. En wat had God voorgeschreven? Nou, dat lezen we niet met zoveel woorden in de Bijbel. Maar als Adam en Eva gezondigd hebben, Wie weet er dan wat er met ze gebeurt? Wat doet God dan? Wat geeft hij ze? Kleren van dierenvellen. Dat betekent dat er dieren gedood zijn. En natuurlijk staat het niet in de Bijbel, maar ik geloof met mijn heel mijn hart dat dat schapenvellen geweest zijn. En dat God daarmee heeft laten zien dat op grond van bloed, op grond van een offer van bloed, dat je dan weer tot God kan naderen. En dat deed Abel, want Abel bracht van de eerstelingen van zijn schapen. Ja, want hij was een herder. Dus met andere woorden zeg je, nou ja, Kaïn die bracht van wat hij had en Abel bracht van wat hij had. Ja, maar Kaïn had aan Abel moeten vragen, joh, kan ik een lam van jou kopen? Want ik wil een offer aan God brengen. Maar hij bracht een offer op zijn eigen manier. Een offer buiten Gods opdracht om. En dat is religie. Dat is godsdienstig zijn. Dat is je eigen invulling geven aan het dienen van God. Of door middel van allerlei beeldjes, maar ook zonder beelden. He, want ik denk ook dat, buiten het feit dat er vandaag aan de dag, ik heb dat al eens meer gezegd, dat er heel veel beelden tegenwoordig in huizen staan. Boeddha beelden, die je dan in tuinen ziet staan of in huizen ziet staan. Maar ik denk dat er één grote afgod is, die hier in de westerse wereld en op nog heel veel andere plaatsen aanbeden wordt, en dat is de God, en die heet evolutie. Het feit dat alles, zonder dat er een God is, alles ontstaan is zomaar uit een prutje of uit een knal, en dat er dus geen ontwerper is en niet iemand die dat allemaal heeft bedacht en uitgevoerd. Gisteren was het open imkerijdag. Misschien wel op de televisie gezien. Misschien ben je nog wel geweest. Ben je nog bij een imker wezen kijken gisteren? Jammer, heb je heel wat gemist. Maar ik stond dus met vanuit de vereniging met een stand in een prachtige tuin. En dan kom je in gesprek met mensen over de bijen. Dan mogen ze naar de bijen kijken in de demonstratiekast. En dan vertel ik over de bijen. En dan iedere keer opnieuw probeer ik toch duidelijk te maken. Lieve mensen, geloof je nou dat dit vanzelf ontstaan is? Kijk nou eens hoe die bijen eruit zien. Kijk eens hoe specifiek ze gemaakt zijn voor dat wat ze moeten doen. Binnen die bijen, in de wereld zijn er drie verschillende bijen. De koningin, de dar en de werkster. En die zijn alle drie lichamelijk verschillend. Waarom? Omdat ze precies andere taken hebben. En dan beamen de mensen inderdaad bijna allemaal van nee. Ik zeg, ik ben gelovig, ik geloof in de God van de Bijbel. Ik geloof dat er een schepper is die dat allemaal gemaakt heeft. Die het bedacht heeft. Want het is, dit kan niet vanzelf ontstaan zijn. Maar er zijn heel veel mensen die, ondanks dat je dat dan zegt en het misschien beamen, toch vast blijven houden aan, want de wetenschap heeft bewezen dat het dus zo is. De wetenschap heeft niks bewezen. Het zijn allemaal vooringenomen ideeën. Dat is godsdienst. Mensen aanbidden de natuur. De natuur heeft toch een heleboel dingen geregeld. De natuur kan niks regelen. De natuur kan niks bedenken, want de natuur is geen persoon. Kaïn was een religieus mens. En Abel is een beeld van de Heer Jezus. Hij, de rechtvaardige, wordt door een godsdienstig mens gedood. Zo is de Heer Jezus, de rechtvaardige, door godsdienstige mensen gedood. Door zijn godsdienstige broer, de leiders van het volk van Israël. Zij hebben de Heer Jezus gedood. Hij heeft een beter offer gebracht. Het beste offer. De fariseeën brachten heel veel offers. Ze brachten de tienden. Ze brachten van allerlei en nog wat dingen aan God. Allerlei offers. Ze hielden zich stipt aan de geboden die er in de Torah stonden. Maar de Heer Jezus bracht een beter offer. Hij gaf zichzelf. En de fariseeën gaven iets. Abel is in feite het eerste beeld van de Heer Jezus wat je in de Bijbel tegenkomt. Ja, je kan zeggen Adam ook was ook een beeld van de Heer Jezus. Maar Abel. En dan wordt er gesproken dat Abel de grote steen. Die steen hadden we al gezien in vers 14. Er was een grote steen waarop ze dan uiteindelijk die ark zetten. De grote steen, in mijn vertaling staat dan het woordje steen schuin gedrukt, want dat staat niet in de grondtekst. Maar het verwijst wel naar die steen die daar eerst genoemd wordt, zoals al gezegd in vers 14. En de steen, ja, de steen is een beeld van de Heere God. We hebben gelezen over die steen waar Goliath mee onderuit ging. Goliath werd door een steen getroffen, was een hele kleine steen, het is een hele grote steen. Maar die steen spreekt van de Heer Jezus. De steen spreekt van de Heere zelf. In de zegen die Jacob geeft aan zijn zonen op zijn sterfbed, dan zegt hij over Jozef, maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob, vandaar dat hij, dus de Heere, de machtige van Jacob, de herder is, de rots, letterlijk staat er, de steen van Israël. De Heer Jezus is de Heere God is de steen van Israël. En de Heer Jezus is de steen. He, Psalm 118 vers 22, dat de Heer Jezus aanhaalt net voor zijn lijden en sterven. En dan zegt hij tegen de fariseeën en de leiders, de schriftgeleerden, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De steen, hij is de steen die door de bouwlieden verworpen is. Zoals Abel door zijn godsdienstige broer gedood werd, zo werd de Heer Jezus de steen door zijn eigen broers, door de bouwlieden, de leiders die de verantwoording hadden om Israël te bouwen. En hoe moesten ze Israël bouwen? Door het woord. En zij zijn degene die dan die steen verwerpen. Maar als de Heer Jezus dan doorgaat in Matteüs 21, dan zegt hij, en wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, zal hij vermorzelen. En daar spreekt de Heer dus van het oordeel. Die steen, hij zegt, dat ben ik zelf, ik zal komen om te oordelen. En als je dus niet mij accepteert als je redder en verlosser, dan zul je die steen uiteindelijk ervoor zorgen dat je omkomt. Voor eeuwig verloren. Waarop ze de ark van de Heere gezet hadden. En het is een rijtje van 5. Als je het nog niet gezien hebt. En de middelste is de ark. De ark staat centraal. En zoals broeder Bas vandaag ook al zei. Het gaat natuurlijk om het woord. En de ark is een beeld van het woord. He, toen de tabernakel gebouwd werd. Jongelui, wie weet van jullie hoe die ark eruit zag? Hebben jullie dat al gehad, de tabernakel met de kindernevendienst? Of is dat nog te hoog gegrepen? De ark. Het was een kleine houten kist, helemaal met goud overtrokken. Daarbovenop lag een deksel, dat werd het verzoendeksel genoemd. En wat stond er bovenop dat verzoendeksel? Blijft akelig stil. Twee gerubs, een soort engelenfiguren. Het waren geen engelen, maar een soort engelenfiguren. Twee gerubs. En toen Mozes de twee stenen tafels van God ontvangen had, toen moesten die twee stenen tafels in die ark leggen. En daar zijn ze altijd geweest. En die twee stenen tafels, daar stonden op de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt, en wat er verder volgt. En dus in die ark lag het woord van God. En die ark was ook de plek waaruit God sprak. God woonde tussen de cherubim, staat er. Dat was misschien zo'n klein plekje. En ik denk dat ik het wel eens eerder gezegd heb, wat een geweldige God die oneindig is, waarvan die zegt, de hemel der hemelen kan mij niet bevatten. De hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Die maakt zichzelf zo klein dat hij als het ware past tussen die cherubim. En Mozes hoorde vanaf die cherubim een stem spreken vanuit het heilige der heiligen als hij in het heilige was. En die ark is een beeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, hij is het woord van God. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. De Heer Jezus, hij is in die ark terug te vinden. En in die ark, daar lag dus inderdaad die wet. En het is de Heer Jezus die profetisch zegt in Psalm 40 vers 9, ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Zoals de stenen tafel in de ark lagen, zo droeg de Heer Jezus de wet in zijn binnenste. Hij was het woord en hij was helemaal vol van het woord. In Openbaring 19, vers 13, daar openbaart de Heer Jezus zich. Sorry. Daar openbaart de Heer Jezus zich straks in de toekomst op een wit paard. En dan staat er dat er op hem geschreven staat: het woord van God. Het woord van God. Vanaf het begin tot de Bijbel, tot het eind van de Bijbel. Hij is het woord van God. God sprak en het was er. En in het eind lees je ook over hem. Dan Jozua, de akker, die steen die lag dus op de akker van Jozua de Betsemiet. Nou, mag ik nog een vraag stellen? Jozua, wie kent Jozua? Waar lezen we over Jozua in de Bijbel? Nou, voor de nevendienst valt er nog heel wat te doen, begrijp ik. Jozua, de allereerste keer dat we over Jozua lezen is in Exodus 17. Dat gaat over de strijd tegen Amalek. Daar wordt de allereerste keer Jozua genoemd. Hij is de strijder tegen Amalek. Dat is de allereerste keer dat je over Jozua leest. De strijder en die overwint. Hij strijdt tegen Amalek en overwint. En hoe overwint hij? Niet doordat hij zelf zo sterk was en zo machtig was en zo goed kon vechten, maar omdat er iemand was die voor hem bad. Mozes ging de heuvel op en die strekte zijn handen naar de hemel uit. Maar ja, dat duurde een hele tijd voordat die strijd klaar was. Dus die handen die werden moe en toen kwamen er twee mannen, Aaron en Hoer, en die ondersteunden hem. En zo behaalde Jozua de overwinning. Hij is de opvolger van Mozes. En als hij in het land komt, hij moet het volk in het land brengen. En in het land overwint hij ook alles. Er is geen volk wat voor hem stand kan houden. En Jozua is dezelfde naam, is de Hebreeuwse naam voor Jezus in het Grieks. Betekent: de Heere is redding. De Heere is redding. Niet de Heere redt, maar de Heere is redding. Hij is de redding zelf. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. Hij is de overwinnaar. Hij heeft op het kruis de overwinning behaald. Hij heeft door zijn dood de duivel overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen door zijn opstanding uit de doden. Hij is de overwinnaar. En wat geweldig dat we die overwinnaar mogen kennen. Als we de Heer Jezus kennen als onze redder en verlosser. En dat wij zelfs meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad. Want wij staan aan de kant van de overwinnaar. En ook onze broeders en zusters die vervolgd worden. En die nu in de gevangenis zitten. Die gemarteld worden. Die met de dood misschien vandaag gedreigd worden. Ook zij staan aan de kant van de overwinning. En in het boek Openbaring lees je ook. En ze hebben hem overwonnen door het geloof. Door het geloof in het bloed van het lam. Hij is de grote overwinnaar. In het boek Openbaring, daar is, in een visioen ziet Johannes, die ziet daar op de troon, ziet hij God zitten, en ik denk dat dat de Vader is, dat weet ik eerlijk gezegd wel zeker, en die heeft in zijn hand een boekrol. En dan blijkt er niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde in staat te zijn om die boekrol te openen of die in te zien. En Johannes begint dan heel erg te huilen, want dat is cruciaal. Die boekrol moet geopend worden. En dan zegt een van de ouderlingen tegen hem: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. De leeuw heeft overwonnen. En dan kijkt Johannes. En wat ziet hij dan? Een lammetje. Het staat nog in het verkleinwoord. Hè? In onze vertaling staat een lam. Maar letterlijk staat eigenlijk een lammetje. Een klein lam ziet hij staan. En dat is de Messias. En die leeuw, die lees je nergens meer in het boek Openbaring. Maar even uit mijn hoofd gezegd. Dat lam, dat kom je nog 21 keer tegen. Na hoofdstuk 5. Iedere keer het lam. En dan staat er: en de troon van God en het lam. Let op, er staat niet tronen. Er staat niet dat het lam een aparte troon heeft. Maar het is één troon. De troon van God en het lam. Van de Vader en de Zoon. Dat is een bewijs dat de Vader en de Zoon identiek zijn. Aan elkaar gelijk zijn. Die hoofdschrijver zeggen, ja, Jezus is een lagere God. Nou, dan had hij natuurlijk nooit, dan had er nooit één troon kunnen staan. Dan waren de tronen geweest. Eén voor God, Yahweh, Jehovah, en één voor de Zoon, een lagere troon. Nee, er is één troon. Lees maar in Openbaring. En dat is de Heer Jezus. Hij is het lam die de leeuw van Juda wordt genoemd. Nou, dan tenslotte, Jozua de Bet-Semit. En Bet-Shemes betekent huis van de zon. Bet is huis, denk maar Bet-Lehem, Bet-Lehem, huis van het brood. Bet-Shemes, huis van de zon. En het geweldige is dat natuurlijk ook God vandaag zijn zon weer doet opgaan over boze en goede. Serieus in de bergreden zegt hij, God doet zijn zon opgaan over boze en goede, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo moeten jullie ook, in navolging van God, goed zijn voor mensen om je heen. Zowel voor mensen die je fijn, die je mag, zeg maar, en mensen die je niet mag. Wij lazen vanmorgen in Job, en dan staat er dat Job dan ook zegt, zelfs eigenlijk heel Nieuw Testamentisch lijkt dat, of in ieder geval voor de Torah, heb ik me verheugd over de val van degene die ik haat, van mijn vijand? Nou, als dat zo is, nou, dan moet God mij maar straffen, zegt hij. Ook Job wist al dat je in feite dus, ook je vijand moet lief hebben als jezelf. De zon. In Psalm 19, God heeft daar een tent opgezet voor de zon, waar? In de hemel. Letterlijk in de hemelen. Aan het einde van de hemelen is zijn opgang en zijn omloop tot aan het andere einde en niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Dat is een geweldig beeld van de Heer Jezus. Hij is de zon. Hij is de zoon en hij is de zon. In Psalm 84, want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven, hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. En dan in het boek Openbaring, 21 en 22, dat is helemaal dus aan het eind van de Bijbel. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Het lam is haar lamp, geen zon en maan meer nodig. Maar de Heer Jezus, de Messias, hij is de lamp van de stad. En zo zien we dat eigenlijk vanaf Abel, Genesis 4, tot en met Openbaring 22 en daartussenin de Heer Jezus centraal staat. Zoals ook hier op dat toevallige gebeuren, daar op die akker in Israël. De Heer Jezus is de zon der gerechtigheid. Malachi 4 vers 2 staat, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. U die mijn naam vreest. En wat is het geweldig belangrijk om die naam aan Israël bekend te maken, want het gaat over Israël. U die mijn naam vreest, met dan dus de gelovigen, degene die tot geloof komen zijn in Yeshua, Mashiach, die... Voor hen zal de zon der gerechtigheid opgaan. En wat geweldig dat we door de verspreiding van het woord inderdaad die naam mogen bekendmaken. Want het gaat over de Heer Jezus. We hebben nu in het Oude Testament gelezen over de Heer Jezus. Over de Messias. Van begin tot eind van de Bijbel staat hij centraal. En hij is de zon der gerechtigheid. Met genezing onder zijn vleugels. Genezing van zonde, van schuld. Van ongerechtigheid. Wat geweldig dat dat gaat gebeuren. Malachi 4. Dat dat gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt voor Israël. Dat hij zal verschijnen als de zon der gerechtigheid.